Afgelopen, toen ik sprak over de betekenis van het woord ziel in het einde van Psalm 16, in de uitspraak: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En ik heb gezegd, er staat ziel, maar het kan alleen als het opgevat wordt in de betekenis van lichaam. Dat is niks bijzonders, omdat het zo vele malen in het Oude Testament gebruikt wordt. En dat zien wij natuurlijk niet, maar het wordt dan zo vertaald. En dat moet het zijn, omdat het gaat over de ziel in de hel. En de ziel gaat niet naar de hel als je dit begrip ziel smal neemt. Want wat naar de hel gaat, heet geest. Als het dan toch ziel heet, dan is dat kennelijk de algemene brede betekenis van het woord ziel, inclusief lichaam. En gaat het dus over het lichaam. Dat blijkt ook wel, want er staat meteen achter: gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Het wil dus zeggen dat het lichaam niet van degene die hier spreekt, dat het lichaam van degene die hier spreekt inderdaad niet zou verderven, niet zou verteren, om zo te zeggen. En hoe dat komt staat er dan ook achter, want er staat: gij zult mij het pad des levens bekendmaken, vers 11 van Psalm 16. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken, dat wil zeggen de weg terug naar het leven, vanuit de dood naar het leven. En dat is de enige zin die ik in die verse kan zien. Begrijp je me goed? Als u dan zegt: ja, dat weet je omdat het in het Nieuwe Testament staat, dan zeg ik: ja, dat is ook zo. Maar ook als we dat weglaten, dan zou ik vragen: wat kunnen deze woorden nou anders betekenen hier in het eind van Psalm 16, dan dat degene die deze woorden geacht wordt te spreken uit de dood zou opstaan? Zo zit dat. Onwaarschijnlijk vinden we dat naar de mens wellicht. Maar ja, wij zouden niet traag zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Als Abraham al gelooft in opstanding, zoals dat in ook het Nieuwe Testament natuurlijk gezegd wordt, waarom zouden we het hier dan niet vinden? En dat is precies wat ons in het Nieuwe Testament daar ook van gezegd wordt. Deze Psalm 16 is daarin misschien niet zo heel duidelijk. Hij is gewoon kort en krachtig. Maar veel duidelijker is natuurlijk Psalm 22. Ja.
Je zei net, vorige keer ook, de geest gaat naar de hel.
Ja.
Dan zou ik daar toch een keer wel die vraag, Prediker 12 naast willen leggen. Waar staat dat de geest naar God gaat?
Ja, precies. De uitdrukking in Prediker hoofdstuk 12 over de geest keert terug tot God die hem geschapen heeft, is een heel simpele. Er staat toch niet dat hij gaat naar de plaats waar God is. De gedachte is gewoon dat die geest terugkomt onder de controle van God. En men zou het zeker niet lezen als dat de geest naar de hemel gaat. Of iets dergelijks. Dat kan het sowieso al niet betekenen, omdat we weten dat het niet zo is. Omdat het elders staat. U weet, er gaat geen mens naar de hemel, behalve de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. En van de mens in het algemeen kan zoiets nooit gezegd worden. Zo zou men hem dus ook niet moeten lezen. Maar er staat gewoon: de geest keert terug tot God die hem geschapen heeft. Dat wil niet zeggen dat die geest naar boven gaat of zo. Het wil zeggen dat die komt onder controle van God zelf. En dat is ook zo, want het dodenrijk is de gevangenis, maar wel één onder controle van God zelf. En dat in tegenstelling tot de christelijke mythe, noem ik dat altijd maar, met dank voor de uitdrukking aan Sir Robert Anderson. In tegenstelling tot de christelijke mythe die ongeveer zo luidt dat als je een beetje nette mens geweest bent, dan ga je naar de hemel. Dan kom je bij de hemelpoort en bij onze lieve Heer. En als je... De christelijke mythe sprak je toch over. En de terminologie. En als je niet zo nette mens geweest bent, dan ga je naar de hel en daar regeert de duivel. En waar dat misverstand nou vandaan komt, zal ik het anders zeggen: daar komt de duivel zelf gevangen te zitten. Toch? Zo steekt het in elkaar. Komt waarschijnlijk voort uit het idee dat een niet oppassende mens onder de macht van de duivel staat en daar dus ook blijft en zo in de hel terechtkomt. Zo zal het verhaal wel ontstaan zijn. Maar wie ben ik om te zoeken naar de oorsprong der bronnen en dat soort dingen weer. Dat is meer werk voor theologen, denk ik altijd. Niet het mijne. Maar het is een mythe natuurlijk. De gedachte is gewoon: als een mens sterft, dat hij dan in de dodenrijk terechtkomt, maar onder controle van God. Dat geldt voor de gelovigen die daar terechtkwamen in oud-testamentische tijd. Dat geldt voor de ongelovigen net zo goed. Ondanks het verschil dat tussen beiden gemaakt wordt. Hoor. Ik zal hem even opzoeken. Want het staat natuurlijk... daar staat dat de adem omhoog gaat of zoiets. Zo staat het daar niet bij. Is het Prediker 12 eigenlijk?
Ja, dat is
Vers 7, ja. Prediker 12. Eer dan, en dat is vers 6, hè? Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. Vers 7, en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is. Dat is het lichaam dus. En de geest wederkeert tot God die hem gegeven heeft. Precies. Maar in beide gevallen, in beide uitdrukkingen, gaat het om het dodenrijk. Punt. Ik moet natuurlijk meteen opmerken dat dat voor het lichaam min of meer duidelijk moet zijn. Ik weet dat er heel wat over gediscussieerd wordt. En terwijl ik probeer het netjes uit te leggen, schieten mij weer allerlei vreemde leringen te binnen, die ik ook beter kan vergeten eigenlijk, maar vooruit. Maar het stof is uiteraard het lichaam dat keert tot de aarde weder. Maar de gedachte is dat het stof dat tot de aarde weder keert overeenkomt met de geest die naar het dodenrijk gaat. En samen wordt het ook wel genoemd de ziel. Want de brede betekenis van het woord ziel is gewoon de mens. Zo breed mogelijk. Ja, we vallen er meteen in vanavond, dat kan het ook niet helpen. En zelfs buiten ons onderwerp, maar vooruit. Ik zeg altijd, ik zeg het nu ook, gewoon ter herinnering. Een woord krijgt normaal gesproken de allerbreedste betekenis mee die het maar kan hebben. Tenzij in de context de betekenis van zo'n begrip beperkt wordt. Ziel is heel de mens. Gaat het over ziel en geest, dan wordt het begrip ziel beperkt. En gaat het over geest, ziel en lichaam, dan wordt het begrip ziel nog verder beperkt. Wordt smaller. Het voorbeeld dat ik altijd geef is, een dag is 24 uur, bij wijze van spreken, een etmaal, dat is een dag. Maar in de uitdrukking dag en nacht, is de dag ineens 12 uur korter. Nou ja, op de voorjaars- en najaarsevening. Want in de rest van het jaar varieert het nog meer. U begrijpt wat ik nu zeg? Dag en nacht, bij dag is dat de periode dat het licht is. Maar als het woord nacht er niet naast staat, is een dag gewoon een etmaal. En ziel is de hele mens. We gaan het over ziel en geest. Dan staat geest voor het denken van de mens en de ziel voor gewoon de rest. Zijn praktische leven. Maar gaat het over lichaam, ziel en geest, dan staat lichaam voor het stoffelijke aspect van de mens. Dat is zijn lichaam. En ziel slaat daar dan ineens niet meer op. Ziel slaat alleen op zijn wandel en geest slaat op zijn denken. Maar als je lichaam en geest weglaat en je houdt het woord ziel over, dan betekent de uitdrukking ziel net zoveel als lichaam, ziel en geest samen. En dat soort begrippen, dat is gewoon taal. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Je kan het ook niet helpen. Ziel in de smalle betekenis is de wandel. Ziel in de bredere betekenis is heel de mens. De eerste keer trouwens dat het woord in de Bijbel voorkomt, krijgt het dus ook inderdaad die volle betekenis. Namelijk, God formeerde uit de stof der aardbodem de mens. En hij blies in hem zijn neshama, adem, omdat men het niet met geest wilde vertalen, en dat is ook min of meer correct, maar laat me zitten. God blies in hem, en alzo werd de mens een levende, ook in de zin van bewegende en actieve ziel. Niet de mens kreeg een ziel, niet de mens heeft een ziel, hoewel het nog net kan, maar in dat vers al niet meer. In het vers is het gewoon, de mens is een ziel. En dat is heel zijn wezen. Tenzij het beperkt wordt. Daarnaast zeg ik dan in het algemeen, maar dat heb ik vorige keer geloof ik ook nog net gezegd, dat er nogal wat uitdrukkingen zijn. Ik meen 16 keer, maar dat mag u wat mij betreft vergeten. Ik meen dat ik ooit eens een keer, de 20 jaar geleden of zo, in de Bijbel geteld heb, dat het woord ziel een keertje of 16 vertaald werd met lichaam. Dat kan niet anders, omdat er staat dode ziel. In het Hebreeuws. Een dode ziel. Dode zielen die liggen langs de kant van de weg enzovoorts. Of indien iemand onrein is door het aanraken van een dode ziel. In de wet. Heb ik altijd om moeten lachen toen ik het las, want toen dacht ik, hoezo heeft de mens een onsterfelijke ziel? Punt 1, de mens heeft niet een ziel, maar is er een. En punt 2, hij is zo sterfelijk als wat? De ziel. En anders dan gebruikt hij het woord voor iets anders dan waar de Bijbel het woord voor gebruikt. En dat is natuurlijk altijd de truc, hè? Zo gebeurt dat. Maar goed, en als hier dus staat stof keren weder tot de aarde, dan betreft het dus inderdaad het lichaam. Dat kan eventueel ziel heten. En zo wordt het ook gebruikt kennelijk in Psalm 16. Dat is geen enkel punt. Het verdwijnt onder de aarde, het wordt in de aarde begraven, is de idee. Maar het loopt parallel met de gedachte dat de geest gaat naar het dodenrijk. Dat wil zeggen, ook naar beneden, maar dan niet als onderdeel van de stoffelijke wereld of zinnelijke wereld, maar dan als onderdeel van de onzinnelijke wereld. Zo heet dat. En er is veel over gediscussieerd of je het begrip Sheol mag vertalen met graf. En dat komt omdat sommige schriftplaatsen die indruk wekken dat het die betekenis heeft. Maar het zijn altijd begripsverwarringen. Voor mij mag het, maar dan is het een soort beeldspraak of is het een parallelisme of zoiets. Maar de gedachte is dat het lichaam als zodanig gaat naar Keber, dat is het graf in het Hebreeuws dan, en de geest gaat naar Sheol. En in Sheol, hel, dodenrijk, Hades in het Grieks, daar vindt men dus geesten, niet zielen. En als er toch een keer sprake is van dode zielen die gezien worden, ja, dan is het in profetie enzovoort. Hè. En in Openbaring 6, in de visioen en dat soort dingen. En nou goed, dat zijn wat ingewikkelde zaken. Maar dit is gewoon de normale regel. Maar de gedachte is dat de geest van de mens daar in het dodenrijk is, in afwachting van, maar bovendien als gevangene, als ik het zo mag zeggen, in ieder geval onder de controle van God zelf. En daar gaat het maar om. En zelfs de gedachte dat, want er staat eerder geloof ik in dit boek Prediker, maar ik kan het zo gauw niet vinden, ik wil me ook zo gauw niet te binnen schieten, maar er wordt zelfs gesproken over de adem die opstijgt tot God, enzovoort, adem van een mens of zo die opstijgt tot God, hetgeen een beeld zou zijn van de geest die naar God gaat. Maar het is echt niet noodzakelijk de hemel. Ik blijf volhouden dat nou eenmaal de onzienlijke wereld hoger van orde is dan de zienlijke wereld. En als de geest daar naartoe gaat, dan kan je het uitbeelden in een opstijgen. Men heeft het alleen abusieflijk aangezien voor het gaan naar de hemel. En dat is een hele andere zaak. Dat is echter wel wat met ons als wedergeboren mensen gebeurt, in onze tegenwoordige bedeling in elk geval. Als wij hier de ogen dicht doen, zeg ik altijd, slaan we ze op in de hemel. Ik durf niet eens te zeggen dat we er naartoe gaan, want u weet, dat is ook niet het geval. Wij zijn daar al. Wij zijn al opgestegen tot God, maar op een heel andere manier natuurlijk. Onderwerp voor de volgende Bijbelstudiedag, broeder Boersma, is: wat is de hemel?
Staat
in Prediker 3?
Ja.
Ik wil zeggen, dat moet hij ergens zijn, maar dat kon ik zo gauw niet vinden. Er staat wat de mensen en de dieren wedervaart eenerlei. Vers 19 van Prediker 3. Want wat de kinderen de mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En eenerlei wedervaart hun beiden, gelijk die sterft, alzo sterft deze. Mensen en dieren, ze sterven. En ze alle hebben dezelfde adem, eenerlei, hè? Dezelfde adem als uitbeelding van geest of leven, zo je wilt. En de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen. Ze sterven allebei, maakt niks uit. En bovendien, zij gaan allen naar één plaats, vers 20. Dezelfde is uiteraard de gedachte. Zij zijn allen uit het stof en ze keren allen weder tot het stof. Hebben die? En dan nog een kleine opmerking erbij. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? Kijk, daar zit wat achter natuurlijk. Want wat keurig vertaald is met adem, duidt hoe dan ook toch op geest. En de gedachte is dat wat de dieren betreft, houdt dat gewoon op. Maar wat de mensen betreft, die komen onder de controle van God zelf. Maar let op, er staat wel opvaart naar boven, maar er staat echt niks bij over hemel of wat dan ook. Dat is ook niet het geval natuurlijk. Het zou in strijd zijn met wat de schrift in het algemeen van leert. Niettemin, ondanks dat verschil, wat dan toch even genoemd wordt, vragenderwijs in vers 21, staat er toch gewoon als conclusie, die heb ik gezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? De prediker zegt, leven houdt hier toch op, en van die toekomst weten wij niks. Nou ja, wel, de adem der mensen opvaart naar boven. Zo van de mens komt in de een of andere, op de een of andere wijze toch in de hand Gods terecht in de toekomst. Maar in afwachting daarvan zouden we rustig bezig blijven, staat hier. En we zouden ons verblijden in onze werken, in onze bezigheden, betekent dat, hè. Want nee, ik zeg altijd, niet het resultaat van onze werken telt hier. Wat hier op aarde telt, is ons werk als zodanig. Daar moet je lol in hebben. Ik zeg het maar zo populair mogelijk, omdat ik er niet uitgebreid op in kan gaan nu. Maar dat is het idee. Men zal daar aardigheid in hebben, in waar men mee bezig is, zonder al te hoge ideeën of idealen te hebben van de resultaten van het werk. Het resultaat van het werk zou zijn namelijk dat wij er onszelf in verblijden. In het bezig zijn ermee. Voor sommige dingen is het ook jammer dat het ooit gereed komt. Moet je weer wat anders bedenken om te gaan doen, toch? Stel je voor dat alles klaar is, niks meer te doen. Dat is toch verschrikkelijk, toch? Nou goed. Dus gaan we rustig door. Maar dit is volkomen buiten het onderwerp. Dus ik ga nu gauw terug naar waar ik naartoe wilde. Naar Psalm 22 wilde ik naartoe. Psalm 22, die veel uitgebreider is dan deze Psalm 16. Naar de aard van Psalm 16 zijn er trouwens veel meer. Zeer veel meer. Maar Psalm 22 is onvermijdelijk. Ja, ik kan natuurlijk niet met u deze hele psalm bespreken. En aan de andere kant, als ik het punt uitlicht, dan heb ik het gevoel dat ik ze onrecht doe door ze niet te bespreken. Men zou er uitgebreider bij stil moeten staan. Maar ja, in het kader van ons onderwerp kan ik me dat niet permitteren. Dus ik begin maar ergens, hè? En eventueel trek je maar aan een noodrem als er iets niet duidelijk is. We krijgen de min of meer bekende aanhef van de psalm. Voor de opperzangmeester op de Ayelet HaShachar. Op de treden. Maar daar ga ik toch niet op in. En daarna staat er in vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls, en zo verder. Het punt is dat, en ik zeg het meteen aan het begin heel kort, dat maakt het een stuk makkelijker. Het punt is dat we bij het lezen van de eerste verzen nog gewoon kunnen denken aan David. Want u weet, misschien mag ik het niet zeggen, maar je kunt van David, als je het kort zegt, natuurlijk beweren dat hij soms himmelhoogjauchzend was. Want hoe heet dat toch in het Nederlands? Hemelhoogjuichend? En ten dode bedroefd, is dan de volgende zo'n dode bedroefd. Ja, dat komt, het zijn Duitse termen. En dat komt omdat filosofie en psychologie hoofdzakelijk tot ons gekomen is via Duitsland. Hetgeen mijn zin is te betreuren valt, maar in Nederland ligt dat nou eenmaal dichtbij. Dus laat me zitten. Dus dit soort termen gaan dan in het Duits, helaas. Maar laten we zeggen dat hij een nogal dynamisch gevoelsleven had. Hij was soms heel blij, maar soms ook heel bedroefd. En vooral zijn grote droefheid is dikwijls aanleiding deze psalmen, de koor van deze psalmen. En als we deze psalm beginnen te lezen, dan denken we natuurlijk, nou, hij zat er weer eens in de put. Je kent het lied toch, hè? Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Ja, dat moesten wij vroeger altijd zingen. En zo is het ook inderdaad, ja. In elk geval, men kan het op David van toepassing brengen, maar men kan het niet volhouden. Als men namelijk verderop komt in de psalm, dan is dat volstrekt onmogelijk. En dan, men zal wel zeggen, dan ontaart het in wat dichterlijke overdrijving en dat soort dingen meer. Maar ja, zo lezen wij de Bijbel nou eenmaal niet, hè? Als dichterlijke overdrijving. Wij lezen het als het woord van God. Dat zouden de Emmausgangers immers ook doen. En wij doen dat ook. En dus lezen wij vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk, het is voor ons niet zo moeilijk om vast te stellen dat deze woorden rechtstreeks van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. En het feit dat hij die woorden aan het kruis uitsprak, betekent natuurlijk dat wat daar gebeurde, aan het kruis namelijk, dat rechtstreeks een vervulling is van deze woorden die we hier in Psalm 22 vinden. En niet maar alleen deze uitdrukking, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik voeg er altijd meteen aan toe. Ik zeg eerst dan, ik weet dat het een kwetsbaar onderwerp is. Maar ja, ik kan er niet elke keer heel gevoelig en langzaam over spreken om toch vooral niemand op de tenen te trappen. Dat schiet niet op. Dus ik doe het vanavond snel. En dan zeg ik gewoon, de Heer Jezus zei weliswaar, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zijn citaat ging niet verder, maar de psalm gaat wel verder. En het feit dat hij deze eerste woorden van de psalm citeerde, zou toch de lezer, en anders in het verleden de hoorder, moeten oproepen om die hele psalm te lezen. Toch? En bovendien, zelfs deze zin was niet af. Want wat mij altijd dwars zit, is dat gewoonlijk, ik heb het nog nooit anders meegemaakt eerlijk gezegd, en ook nooit anders gelezen, maar dat gewoonlijk uitgebreid gefilosofeerd wordt, dan wel getheologiseerd wordt, over mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo van, hier verliet God de Heer Jezus. En daarna moet men bedenken waarom dat dan geweest zou kunnen zijn. En dan zeggen we, nou ja, omdat hij daar onze zonden droeg. Dan moet ik u zeggen, punt 1, ik leer uit mijn Bijbel. Heb ik geleerd, ga ik niet uitleggen. Ik heb uit mijn Bijbel geleerd dat hij onze zonden droeg vanaf zijn geboorte. En niet pas vanaf zijn kruisiging, ook niet vanaf zijn doop, of ook niet vanaf het begin van zijn openbare optreden. Niets van het alles, gewoon vanaf zijn geboorte. Lees ik trouwens ook in de psalmen, maar misschien hebben we het daar nog eens over. Zodat dat geen verklaring is, maar het klopt helemaal niet. Want de gedachte dat God de Heer Jezus verliet in het algemeen is een volstrekt onbijbelse gedachte. Wat denkt men daarbij dan? Vraag ik me altijd af, wat betekent dat? Ik heb iemand horen zeggen, nou dat betekent dat God zich van hem afkeerde. En ik heb altijd gedacht, zo jong als ik was, hoe jong dat was, weet ik niet meer, maar heel jong, heb ik altijd gedacht, wat raar is dat nou, als nou bijvoorbeeld, om maar eens wat dwarsstraten te noemen, als het nou zo is dat de Heer Jezus aan het kruis geofferd werd, dacht ik toen, hè, als dat nou zo is dat de Heer Jezus aan het kruis geofferd werd, waarom keert dan degene aan wie geofferd wordt zich af? Ik heb er ook een antwoord op gehoord, herinner ik mij nu. Iemand heeft mij verteld, nou hij werd ook niet geofferd aan God, maar aan de duivel. Het was een evangelische christen, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het niet wenselijk is dat hij die naam noemt. Maar, Nee, dat durf ik gewoon niet. Het is gewoon te gek om te vertellen. Ik hoop maar dat de man er spijt van gekregen heeft, maar ik heb achteraf gehoord dat hij het overal rond vertelt. Nog steeds. Dus laat maar zitten. Ik durf het gewoon niet te zeggen. Maar zo zit dat natuurlijk niet, hè? En bovendien, als het werk van de Heer, stel nou dat, hè, wat vooroordelen of wat beperkte opvattingen die ik dan als jongen had, hè, stel nou dat het werk van de Heer Jezus daaruit bestond dat hij voor onze zonden leed en stierf en dat God daardoor de wereld, of u en mij, met zich verzoende. Hoe kan het dan dat God zich van de Heer Jezus afkeerde of hem verliet? De andere kant niet alleen opkeek, maar zelfs de andere kant opliep. En uit dezelfde bron is mij achteraf dan verteld dat de opstanding van de Heer Jezus en zijn verhoging van Gods wegen juist de aanvaarding van dat offer was, wat de Heer gebracht zou hebben op Golgotha. En daar op Golgotha staat, zeg maar, daar verliet God de Heer Jezus. En keek hij de andere kant op. Dat is meestal dan de meest plastische verklaring of toelichting die men daarbij geeft. Kijk, dat is natuurlijk niet te beantwoorden. En zo wordt er dan ook over gefilosofeerd. Het zijn onbegrijpelijke dingen voor ons. En weet je wel, en dan wordt het wat gemystificeerd en daarna is het weg. En dan blijven wij met een zware druk achter van wat was dat? En toch. Maar ik moet u zeggen, het is heel simpel. Men zou die zin niet half lezen. Als de psalmist hier bidt en dus de Heer Jezus, want die haalt het aan en op hem slaat het ongetwijfeld. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zegt hij er meteen bij wat hij bedoelt, wat er de betekenis van is, wat de betekenis is van de uitdrukking. Er staat namelijk achter, verre zijnde van mijn verlossing. Wat wil dat zeggen, dat God hem verlaten heeft? Wel, dat God hem niet verlost. Dat klopt, want hij bleef aan het kruis hangen. Hoewel men tegen hem zei, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis en dat soort dingen, weet je wel. En ze bespotten hem. Ze zeiden ook tegen hem, hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Ik las vers 9. Maar het komt later voor in Matthäus 27, vers 43. Dan wordt letterlijk beschreven dat dit gebeurde. Toen hij riep, Eli, Eli, lama sabachthani. Toen zei men, kijk, hij roept God aan, laat hij hem dan maar uitredden. Hij zegt toch dat hij de zoon van God is? Nou, die moet hem dan maar verlossen. En de verlossing kwam niet. En dat is, waarom hebt gij mij verlaten? Het is gewoon hetzelfde als, waarom laat u mij in de steek? Niet definitief, maar op dit moment. Maar dat is wat anders dan dat God de andere kant op keek, of zelfs de andere kant opliep, of iets dergelijks. Bovendien moet ik er meteen aan toevoegen dat wat hier vertaald is met waarom, is een zeer algemeen vragend voornaamwoord. Wij zouden zeggen, hoezo hebt gij mij verlaten? Dat is nog ruimer, namelijk. Want waarom vraagt naar een reden. Maar het woord zelf vraagt niet naar een reden. Het is gewoon alleen maar een vraag, vraagteken. En ik heb het eens nagekeken ooit eens een keer, en ik heb gemerkt dat hetzelfde woord ook in onze Bijbel niet alleen vertaald wordt met waarom. Dat doet me wel bij voorkeur. Waarom? Omdat het een tamelijk breed begrip is. Maar het wordt ook vertaald met hoe lang. En uiteraard met hoe ver. Voor zover dat wat anders is. En ik persoonlijk prefereer dus inderdaad die vertaling. Niet alleen omdat die ruimte daar nou eenmaal is. Maar omdat ook uit de psalm blijkt, maar ook uit de geschiedenis van de Heer Jezus, op wie de psalm kennelijk van toepassing is, dat het inderdaad voor een tijd was. Dat wil zeggen, de zaak is niet dat er geen verlossing was. De zaak is dat er nog geen verlossing was. En als u mij vraagt, dan zeg ik dat ik geloof dat de Heer Jezus het ook zo zag. Dat wil zeggen, niet dat er geen verlossing was, maar dat er nog geen verlossing was. Hoe lang duurt het nog? Hoe lang moet dit nog duren? Zie? Dat kan niet missen, omdat we legio-uitspraken hebben in diezelfde Bijbel, die ons zegt dat de Heer Jezus dan wel degene die de Messias zou zijn, zijn vertrouwen inderdaad op God gesteld had. Hier in vers 9 staat het ook. Hij heeft het op de Heere gewenteld. Hij verwacht zijn heil van Gods wegen. Of in de stijl van het Johannes-evangelie, hij vertrouwt op zijn hemelse Vader. Maar waar vertrouwde hij op? Dat hij niet zou hoeven lijden? Nee, hij bad dat het niet zou hoeven. Maar hij zei erbij, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen hij er met zijn discipelen over had, zei hij, maar ja, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Toch? Met andere woorden, hij vertrouwde op verlossing, maar de vraag was, wanneer? Nou ja, ik denk dat hij het wist, maar ook als je het weet, kun je het in die positie van lijden natuurlijk toch gewoon uitschrijven. En zeggen, ja, hoe lang duurt het nog? Of waarom? Moet het nog langer duren? Enzovoorts. En het antwoord, als je een concreet antwoord, een gewoon rationeel antwoord wil hebben op de vraag, waarom hebt gij mij verlaten? Of hoe lang of hoe ver hebt gij mij verlaten? Dat is het antwoord. Nou ja, omdat hij moest sterven nou eenmaal voor de zonden der wereld. En de verlossing die hij zou ondergaan, waaraan hij deel zou hebben, zou zijn niet een bewaring voor de dood, maar een opstanding uit de dood en daarmee overwinning op de dood. Dus het maakt een groot verschil uit natuurlijk. De dood vermijden is één ding, de dood overwinnen is een heel ander ding. Toch? Het is in ieder geval wat in Hebreeën 2 beschreven staat, dat hij door de dood heen teniet gedaan heeft. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En zo verder. Nou, daar gaat het om. De verlossing kwam ook, maar die staat ook verder in deze psalm. Lees maar gewoon mee, er is niks aan de hand. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan vraag ik even, hoezo verlaten? Wel, verre zijnde van mijn verlossing. En daarmee van de woorden mijns brullens. Hij schreeuwde tot God. Psalm of Hebreeën 5 zegt dat ook. dat hij met sterke roeping en tranen gebeden geofferd heeft aan degene die... aan degene die hem uit de dood kon verlossen. Precies. Niet van de dood, maar uit de dood. Niet voor de dood weg, maar vanuit de dood, nadat hij er eenmaal in zou zijn. Dat is het idee. En dan, mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet en des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Let op dat vertrouwen hetzelfde woord is als geloven. Hè? Dus je kunt ook lezen, in u hebben onze vaders geloofd. Ze hebben geloofd en gij hebt hen uitgeholpen. Dat is wat er staat. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. En wat David hier wil, is duidelijk genoeg. Hij verwacht dat ook hij uitgered wordt uit de ellende waarin hij zich bevindt. Maar tot op heden gebeurt het niet. Toch? En ook de Heer Jezus, op wie de woorden van toepassing zijn, op profetische wijze, voor hem geldt hetzelfde. Hij verwacht gered te zullen worden. Hij verwacht uithelping. Maar tot op dit moment gebeurt het niet. En hij zegt dan, vers 7, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij en u ziet ze toch langs het kruis lopen nu. Want dat is wat hier beschreven wordt. Allen die mij zien, bespotten mij, ze steken de lip uit. Wij zouden zeggen, ze steken de tong uit, maar ja... Dat is cultuurverschil, voor zover het uitsteken van tong deel uitmaakt van de cultuurbroeder. Ja. Ze steken de lip uit en ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Het gebed van toen de psalmist houdt dus in dat hij de Heer aanroept en zegt, verlos mij, want niet alleen ik verwacht dat, maar ook het hele volk bespot u als u het niet doet. En dat is altijd een goed argument geweest. Want de Heer zegt dat hij Israël zal redden. En hij zegt erbij, maar ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het om mijnentwil. Want als ik het niet doe, dan wordt mijn naam niet geheiligd, maar integendeel bespot. Ontheiligd onder de heiden. Dat is Ezechiël 35, maar dat zoek ik nou allemaal niet op, hè. Vers 10. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Heb u dat? Die mij hebt doen vertrouwen. Weet u wat Hebreeën 5 ook alweer zei over de Heer Jezus? Dat hij geloof heeft geleerd. Vertrouwen. Hetzelfde woord. Dat hij geloof, vertrouwen heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden in de dagen zijns vleeses. En die dagen zijn vleesjes beginnen uiteraard bij zijn geboorte. Het is precies wat hier ook gezegd wordt. Die mij hebt doen vertrouwen. Die mij hebt leren geloven. En die dat vertrouwen ook bewezen hebt of waargemaakt hebt. Want dat is natuurlijk wat het betekent. Wij leren geloven doordat dat geloof, dat vertrouwen ook inderdaad niet beschaamd wordt vanzelfsprekend. Op u ben ik geworpen. Dat wil zeggen, op u heb ik vertrouwd. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. En als het kindje Jezus wat geleerd heeft, is het dus vertrouwen op het woord Gods. Geloof. Ja, op hem is het van toepassing. En dan meteen, zo, omdat ik op, in u vertrouw, zo wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij, dat wil zeggen, benauwdheid is hier. Nabij wil in de Bijbel nooit zeggen dat het vlak in de buurt is. Het wil zeggen het is hier, ter plekke. Aangebroken. Wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Zodat u maar weer ziet dat het nabij zijn van God impliceert dat hij optreedt als helper. En dat het verre zijn uit vers 2 impliceert dat hij dus geen helper is. Althans op dat moment niet. Dat hebben u toch, hè? Het gaat maar niet over verlating in het algemeen, of de andere kant op gaan, of kijken, of iets dergelijks. Het gaat erom dat er geen hulp komt. En voor de Heer Jezus kwam er geen hulp. En dat is wat beschreven wordt. Het kwam wel, maar op de derde dag. Dat wil zeggen, bij zijn opstanding. Toen deed hem de deurwachter open met dank aan Johannes 10. Toen werd hem dus het pad des levens bekendgemaakt met dank aan Psalm 16. Toen werden hem de poorten der gerechtigheid opengedaan met dank aan Psalm 118. Om maar een paar te noemen die me nou net te binnen schieten. Maar, dus vers 12, zo wees niet omdat ik geloof. Wees niet verre van mij, want ben altijd eens nabij, want er is geen helper, geen andere helper. Vele varren hebben mij omsingeld. In de praktijk zijn dat stieren. En de vertalers hebben kans te zien dat nog toe te lichten ook, want er staat meteen achter sterke van Bazan. Dat had ook varren moeten zijn dan eigenlijk, maar ze hebben toch maar meteen wat bekende Nederlands woord gebruikt. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd. Je moet begrijpen dat onder de levensgevaarlijke roofdieren van oudsher bevonden zich niet slechts leeuwen en beren in Bijbelse tijd, of luipaarden, maar ook die stieren van Bazan. Die wilde, hoe noemen ze dat, wilde Russen? Russen. Oerossen. Ik haal de twee woorden door elkaar. Laat maar zitten. Hoe heet die beesten toch? Dat woord zocht ik. De woorden willen me vanavond niet binnenschieten. Een van de gevaarlijkste dieren waar ik in Zuid-Afrika uitgebreid voor ben gewaarschuwd, waren inderdaad de buffels. Omdat wij denken dat het gewoon koeien zijn. We hebben die goedmoedige, beetje, ja, niet eens groot uitgevallen, maar zo de koeachtige dieren met twee van die goedmoedige neerhangende horens. Maar in de meeste gevallen als iemand omkomt in het Krugerpark, is het door zo'n buffel. Juist. Hoe dat komt, weet ik niet, maar zo gevaarlijk zijn ze dus. Hè? En voor nijlpaarden werden wij gewaarschuwd. Maar ja, dat hebben we in de krant gelezen van de week zeker. Hè? Wie doet nou zoiets stoms? Nou goed. Weet ik veel. Ja, leeuwen en ander spul, dat schijnt veel minder gevaarlijk te zijn. Wij mensen staan niet op hun menu, om een of andere reden. Voor de rest lopen die beesten gewoon weg als je ze benadert. Dat is echt zo. Nou goed. Daar heb ik nog wat mee meegemaakt, maar durf ik u niet te vertellen. Dus laat maar zitten. Terug naar Psalm 22. Waar staat vele varen, stieren. Eventueel worden zij ook eenhoornen genoemd. Dat zijn de oude oerossen. Hoe men komt bij een vertaling met eenhoorn, weet ik niet. Want ze hebben niet eenhoorn, ze hebben twee horens. Staat ook duidelijk in de Bijbel dat eenhoornen twee hoornen hebben. En hoe men het dus vertaalt met eenhoorn, daar begrijp ik niks van. Maar dat zijn ook die oude oerossen. Men beweert dat die grote soort, die echte oeros, niet meer bestaat. Dus uitgestorven is. Ja, dat zal wel. Maar daar gaat het over, hè. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke van Bazan hebben mij omringd. Dat is precies wat de kudde altijd doet. Je omringen en daarna je doodpersen tussen hun horens. Dat is het gevaar van die buffels ook, inderdaad. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Die heeft het dus over zijn tegenstanders nu, hè. En de massa daarvan. En dat ze hem tegenspreken en dat soort dingen weer. En dan vers 15, ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich van een gescheiden. Wat David daarbij bedacht heeft, weet ik niet. Maar achteraf wordt er natuurlijk op gewezen dat dit toch een zeer correcte beschrijving is van de kruisiging. Toch? Waar de beenderen inderdaad uit elkaar getrokken worden. Ik ben uitgestort als water, al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Dat iets met de kruisiging van doen heeft, dat weten wij natuurlijk, hè. Mij dorst, zo, hè. En gij legt mij in het stof des doods, in het stof namelijk de dood. Dat wil zeggen, gij laat mij sterven. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Nogmaals, wat David daarbij gedacht heeft, weet ik ook niet, maar dat het met de kruisiging van doen heeft, lijkt mij ook een duidelijke zaak. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij, zij delen mijn kleed, ze staan naar mij te kijken, hè. Ik hang hier ten spot. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Hetgeen natuurlijk ook in zowel Lucas als in Johannes beschreven wordt. Inclusief de bekende loterij over dat kleed uit een stuk geweven van de Heer Jezus, weet u wel. Dat staat hier allemaal aangekondigd. En begrijp je me goed, vanuit het Oude Testament daar had je misschien niet kunnen weten dat dit over de Messias gaat, tot zover. Maar de Emmausgangers, ja, die hadden die kruisiging toch meegemaakt. Toch? Was toch allemaal gebeurd? En het was al de derde dag sindsdien. Dus ze hadden toch wat over na kunnen denken. En na kunnen zoeken. En de uitspraak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er zal toch wel iemand geweten hebben dat die uitspraak inderdaad ontleend is aan Psalm 22. Waarna men die alsnog zou lezen. Moet toch, of niet? Lijkt mij wel. Als ze de geschriften gekend zouden hebben, in elk geval. En dan zouden ze bij het lezen van de psalm hebben geweten hoe het werkelijk in elkaar stak. Want lees maar verder. Vers 20. Maar gij, o Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Zodat nu voor de derde keer staat dat verre zijn van God uit Psalm 2 betekent dat God niet helpt. Althans, nog niet. En tot hier in vers 20 nog steeds niet. Maar we zijn er nog niet. Want dan staat er: red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Mijn eenzame ziel, mijn enige. Red mij van het geweld des honds, verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen, daar komen ze, verlos mij van de hoornen der eenhoornen. Met opzet lezen ze alle drie achter elkaar. Verlos mij van het geweld des honds, de muil van de leeuw en de hoornen der eenhoornen. Maar het is driemaal natuurlijk een gebed om verlossing van de dood. Of uit de dood, zo u wilt. Ja, dat voelt mij gewoon te ver nu. Maar dat de hond een beeld is van de dood, hebben de Grieken niet de Kerberus heet het geloof ik officieel. De helle hond, ja. De helle hond die de deur van de hel bewaakt enzovoorts. Maar dat de leeuw en met name de des leeuwen muil in de Bijbel onder andere een beeld is van de dood, dat heb ik eens nagevraagd aan ene Daniel. En dat had ik mazzel, want die komt navertellen. In een kuil werd hij geworpen. Leeuwenkuil. Dood is dat gewoon. Dat is gewoon ook een zinnenbeeld van de dood. En dat hetzelfde geldt dan voor de hoornen der eenhoornen, lijkt mij ook duidelijk. Daar hebben die eenhoornen dus, maar het zijn dezelfde soort dieren als de varren, de stieren van Bazan uit vers 13. Ga ik niet verder op in. Red mij dus van de dood, dat is wat het eigenlijk betekent. En je kunt het altijd nog lezen, ook als David die zegt van nou, als het zo doorgaat, dan sterf ik. Van mijn verdriet, zal ik maar zeggen. Dan ga ik aan dood. Verlos mij daarvan. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk om opstanding uit de dood. Maar lees maar verder. Dan staat er, vers 23, zo zal ik uw naam, dus indien gij mij redt uit de dood, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En in vers 26 meteen, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente en ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Er staat hier dus meerdere malen achter elkaar, wat wij ook in andere psalmen lezen, dat de Heer Jezus na zijn opstanding zich zou bekendmaken, niet aan zijn volk, maar wel aan zijn broederen, die ook genoemd worden de gemeente. En zelfs een grote gemeente. En de Heer Jezus beloofde inderdaad dat te zullen doen. Hetgeen ook inderdaad gebeurd is. Maar je zou je historisch moeten afvragen, in verband met David, over wie heeft de man het eigenlijk? Aan wie zal hij bekendmaken? En de lof Gods verkondigen enzovoorts. Wie zijn die broederen? Wie is die gemeente? Waarom zegt hij niet gewoon mijn volk? Het volk waarvan ik koning ben, eventueel. Maar hij zegt het allemaal niet. En dat komt omdat deze woorden geïnspireerd zijn op de wijze zoals Petrus het zei in Handelingen 2, weet je wel, hebben we vorige keer aangehaald. Petrus zei, ja, David was een profeet. En die heeft gesproken over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zal. En daar is het dus inderdaad op van toepassing. Maar ik lees hem opnieuw, hè, vers 23. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten. Nog zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Heb je dat? Hij heeft zijn aangezicht niet verborgen, maar hij heeft gehoord en dus verhoord als die, in de praktijk ik, hè, ik zal mis dan wel de Heer Jezus, als ik tot hem riep. Hij heeft zich niet verborgen. Dat leek er even op, maar dat was een kwestie van timing. Maar de hulp zou komen te bekwamer tijd, zoals dat zo mooi heet in het Nieuwe Testament. En die kwam ook. En dat die zou moeten komen ten derde dagen. Ja, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waaruit blijkt dat de hulp altijd komt ten derde dagen? Nou ja, niet altijd, maar... Hè? Maar vaker dan u voor mogelijk zou houden. In het Oude Testament. Zoek het getal 3 maar op, of het woord derde, enzovoort. En u krijgt me toch een lijst van schriftplaatsen die u hebt na te kijken. En altijd gaat het dan over verlossing. En als hier gezegd wordt, hoe lang duurt het nog? Hoe ver is die verlossing nog? Dan is het antwoord bijna vanzelfsprekend, ten derde dag. En de Emmausgangers zeggen, ja, het is nou de derde dag van dat dit alles gebeurd is. En ga nu maar eens weg. Helemaal mis dus, hè. Maar ik ben er nog niet. Het staat al verder vervolgens. Vers 26, ik herhaal hem weer. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Het spreekt over onze bedeling. Waarin de Heer zich, dan wel het woord Gods, dan wel de eer en heerlijkheid Gods bekend maakt. Niet aan de wereld, maar wel aan degene die uit de volkeren verzameld worden tot volk voor zijn naam. Die gemeente is dat. En ik kan het makkelijk zeggen, omdat het natuurlijk in het Nieuwe Testament meerdere malen staat en ook aangehaald wordt. Onder andere uit deze psalm, maar ook uit andere. En dan lees ik verder, want er staat er, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wat als de psalmist, David, maar wat als de psalmist, wie het ook is, wat als de psalmist zal verlost worden uit de dood, en dus van het geweld des honden, van de levenmuilen, van de honen der eenhoornen. Wel, hij zal de naam des Heeren bekendmaken in die gemeente, en dan, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, zij zullen de Heeren prijzen die hem zoeken, dat wil zeggen, degene die hem zoeken zullen de Heeren prijzen, degene die hem niet zoeken doen dat dus niet. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. En u begrijpt toch wel dat dat uitspraken zijn die niet het gevolg zijn van de redding van David uit een van zijn depressies, populair gezegd, met excuses aan de man persoonlijk. Maar, want zo bedoel ik het niet, zo lelijk, maar zo klinkt het helaas. Maar ik begrijp dat het niet maar het resultaat is van de verlossing van David uit zijn ellende. Wat we hier vinden in deze woorden, vers 27, 28 en wat er verder volgt, is toch gewoon de beschrijving van het Messiaanse Rijk? Of moet ik die ook lezen daarnaast? Dat hoeft toch niet? Dat is toch gewoon de beschrijving van het Messiaanse Rijk? Men leest Jesaja, lijkt me duidelijk genoeg. Maar ook vele andere profetieën natuurlijk. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wat zullen die zachtmoedigen dan eten? Let op, het gaat niet over hun maag. Het gaat over hun gemoed. Over hun mind. Hun denken. Degene met een ontvankelijk hart dus. Zullen eten en verzadigd worden. Wat eten ze dan? Het woord Gods. Daar gaat het om. Ja, ja, dat is ook de betekenis van zalig zijn de zachtmoedigen. Toch? En als parallel, zalig zijn de hongerigen, want ze zullen verzadigd worden. Dat is helemaal niet letterlijk bedoeld. Van de zachtmoedigen, degene met een ontvankelijk hart, een ontvankelijk gemoed, waarin het woord God zou geplant worden, geschreven worden. U weet wel, niet een stenen hart, maar een zacht vlezen hart waarin het woord ingeschreven kan worden. In een stenen hart valt dat niet mee. Toch? Omdat het daarvoor te hard is. Bedankt aan Jacobus 1. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant zal worden, enzovoort. Het welke zielen zal zalig maken. Dus de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, het woord Gods, en daarmee het leven Gods ontvangen. Zij die hem zoeken, zullen de Heere prijzen. Ik denk dat het heel kort door de bocht is hier, want dan heb je zomaar dit soort uitspraken. Maar de gedachte is dat degenen die hem zoeken inderdaad zullen vinden en zullen bekwaam gemaakt worden om God te eren, te dienen onder het nieuwe verbond. Met dank aan de Tweede Korinthebrief. Nou ja. Kortom, uw liederhart, of hun liederhart, want zo lees ik hem, zal in eeuwigheid leven, zij die de Heere zoeken. En ik lees in vers 27 weliswaar waarheden met betrekking tot het Messiaanse Rijk enerzijds. Maar ik moet u zeggen dat anderzijds toch de nadruk komt te liggen op onze tegenwoordige bedeling. Waarin slechts sprake is van de verzameling van enkelingen uit de volkeren. Niet de mensen, maar alleen sommigen. Zij die de Heere zoeken, de zachtmoedigen, en nog een vers terug, de grote gemeente, en twee versen verder terug, de gemeente, namelijk de broederen enzovoort. Ik denk dat het allemaal nog gemeentelijke waarheid is in de eerste plaats. In de toekomst echter zal het natuurlijk zo zijn dat heel de aarde, heel de mensheid, of wat er van over is natuurlijk, aan dat nieuwe verbond en aan het leven van Christus zal deel hebben. Maar vers 28 nog, alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Daar vind je de overgang naar wat wij dan noemen het duizendjarig rijk. Toch? De tijd waarin alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Dit is toch een letterlijk citaat uit de belofte, of beloften, zo u wilt, zoals die aan Abraham gedaan zijn. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat is toch het tevoren verkondigde evangelie, zoals het geformuleerd wordt in Galaten 3. Het is een messiaanse profetie. Het gaat maar niet over David en het herstel van zijn koninkrijk. Het gaat dus over de zoon van David die zijn koninkrijk zou ontvangen. Sterker nog, het heet niet eens het messiaanse rijk. Het heet het koninkrijk van Jehovah. Volgende vers. Want het vers 29. Want het koninkrijk is van Jehovah. Het koninkrijk is des Heren. En hij heerst onder de heidenen. Het gaat dus helemaal niet over David. Lees je die psalm nou achteruit voor de aardigheid. Want je weet, je moet de Bijbel lezen van voor naar achter en van achter naar voren. Volgens bepaalde orthodoxe kringen. Ik heb iemand horen zeggen, de Joden doen het altijd al van achter naar voren. Maar die beginnen aan deze kant, we slaan zo op en zo. Maar die missen daar een stuk. Daarom slaan ze hem denk ik achterin open om te kijken of het er inmiddels al is. Maar laat zitten. Maar dat is het niet. Maar lees hem dan van achter naar voren. Dat is er niks aan de hand. Hè? Begin je met die laatste verse te lezen, dan weet je toch over wie het gaat. Zal ik het eens doen? Nee, ik bedoel gewoon de verse van de laatste naar de eerste. Hè? Zo, hè? Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkonden den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Waar gaat het over? Nou, over het Messiaanse Rijk uiteraard en over de priesterlijke functie van Israël. Nauwkeuriger ga ik er niet op in. En dan moet dus het nieuwe verbond zijn. Vers 31. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Dan gaat het toch over Israël en daarmee de vervulling van de belofte aan Abraham. En over het zaad van Abraham. Het zaad zal hem, namelijk de Heere, dienen enzovoorts. Dat gaat toch over de vervulling van wat aan Abraham beloofd is. Dat is het Messiaanse Rijk dus. Vers 30. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan behouden. Daar wordt toch gesproken over mensen die aan de dood onderworpen zijn. Die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid der verderfenis onderworpen zijn. Zullen we het nog een keer zeggen? Nee, het hoeft niet, staat in Hebreeën 2. Hè? Daar staat opdat hij verlossen zou. Al degenen die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij van het verderf onderworpen waren. Nou, dat staat hier ook. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het gaat om sterfelijke mensen die levend gemaakt worden. Dus toch eeuwig leven. In een eeuwig koninkrijk. Alle vetten op aarde, wil zeggen alle gezegenden op aarde, zullen eten en aanbidden. Precies. Men krijgt dan namelijk voedsel, als u mij vraagt, toch is het eerst weer het woord van God. Dat eten in de eerste plaats. En als gevolg daarvan aanbidden, want naarmate wij het woord Gods ontvangen, zullen onze levens tot eer en dus aanbidding van God zijn. Dat is waar het is. Dat moet dus in het koninkrijk zijn. Voorgaande vers. Want het koninkrijk is van Jehovah. Inderdaad, klopt dus. Het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heiden. Daar vind je dat koninkrijk dus. Het Messiaanse Rijk. Het koninkrijk van hem die de zoon van God is en dus de naam Jehovah draagt. En die anderzijds de zoon van David is. Dat ga ik niet meer uitleggen, want dat heb ik vorige keer gedaan uit 2 Samuel 7. En er zijn natuurlijk nog schriftplaatsen als Ezechiël 34 en Ezechiël 37 en nog zo wat schriftplaatsen. Waar duidelijk staat dat de zoon van David, die uiteindelijke zoon, die een onvergankelijk koninkrijk zal ontvangen, dat de zoon van David niemand anders is dan Jehovah zelf. Of korter gezegd, makkelijker misschien te pruimen, de zoon van David zal de naam Jehovah dragen. En dus, het koninkrijk is des Heren, hij heerst onder de heiden, het Messiaanse Rijk. De einden der aarde, vers 28, zullen zich tot hem bekeren, alle geslachten der heiden, het klopt precies, het Messiaanse Rijk, enzovoorts. En de Messias zelf zal het woord Gods bekendmaken, ben ik een paar versen terug, ja, inderdaad. Maar wat moet dan die uitdrukking ineens van, red mijn ziel van het zwaard en verlos mij uit des leven muil, en gij Heren, wees niet verre, haast u tot mijn hulp, welke hulp heeft hij nodig dan? Voordat dat koninkrijk kennelijk aanbreekt. U weet wel, Petrus had het over het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Wel nu, wat vinden wij in die versen beschreven, tot en met vers 22? Het lijden en de dood van degene die de Messias zou zijn. Dus van de zoon van David, dat kan niet missen. Die niettemin toch zijn koninkrijk zou ontvangen. Zo moeilijk is dat echt niet. Want als je gelooft, dat is het hele punt, dat is het argument van de Heer Jezus. Als je gelooft in hem die een heerlijk koninkrijk zou hebben, dan moet je op grond van dezelfde schriftplaatsen ook geloven in dat hij eerst zou lijden en zelfs sterven en uit de dood opstaan. Begrijp je me goed? Opstanding uit de dood wordt hier in Psalm 22 weliswaar niet expliciet genoemd. Maar de beeldspraak moet toch in het licht van de klassieke symboliek moet het volkomen duidelijk zijn. Al kan ik u dat dan niet aanpraten. Maar er zijn zoveel andere psalmen die je er gewoon rechtstreeks kunt naastleggen. Waarvan sommigen zelfs gebeden worden vanuit het dodenrijk. En dat staat er dan nog gewoon bij ook. Dus dat moet een duidelijke zaak zijn. En dus hadden die Emmausgangers kunnen weten. Want er is maar één mogelijkheid. Het slaat op de Messias zelf. En dus over zijn lijden en zijn dood. En daarna slaat het op de heerlijkheid daarna volgende. En daar laten we het eerst weer bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Ik heb nog enige schriftplaatsen voor u met betrekking tot dit onderwerp. En ik noem ze maar op volgorde waarin ik ze in de Bijbel vind. Dat is in de eerste plaats Jesaja. Dan begin ik even in hoofdstuk 50. Jesaja hoofdstuk 50. Waar, als u mij vraagt, net zo goed de Messias, de komende koning, aan het woord is. Ik lees maar een paar versen vanaf vers 6. Vanaf vers 5. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend. Heeft mij geloof geleerd, is de betekenis daarvan. Het oor geopend wil zeggen leren geloven. En ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En ik geef mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Van de baard wel te verstaan. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Er is dus sprake van het lijden dat op de Christus komen zou. Vers 7. Want de Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Strak getrokken dus, hè. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Let op, dat is wel wat anders dan hij verbergt zich of hij heeft mij verlaten. Hè? Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Ziet de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kreet verouden. De mot zal hen eten. En zo verder. En hier vinden we dus duidelijk een beschrijving van het lijden dat op de Messias komen zou. Ik moet er meteen bij zeggen, maar dat is buiten ons onderwerp, dat bepaalde uitspraken uit de verse die ik zojuist las worden aangehaald in Romeinen 8 en daar worden toegepast op ons. Dat wil zeggen op ons als gelovigen. En het is zo omdat wij nu eenmaal deel hebben aan en een voorbeeld genomen hebben aan de Heer Jezus Christus. Zo van wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods en dat soort uitspraken. God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt. Dat soort uitspraken zijn inderdaad ontleend hier aan Jesaja 50. Maar hier verderop komen we nog veel meer van tegen, namelijk in hoofdstuk 52. Vanaf vers 13. En het loopt eigenlijk door tot en met heel hoofdstuk 53. Dat is een bekend hoofdstuk natuurlijk. Jesaja 52 vanaf vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven. Ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Al zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand. En zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. En zo verder. Daar begint eigenlijk de uiteenzetting mee. Die vervolgd wordt hier in Jesaja 53 over het lijden en de dood van de Heer Jezus uiteraard. En als je het leest zou je moeten afvragen over wie gaat het. En dat kan niet missen, dat moet uiteraard over de Messias zijn. Mede omdat het vervolg op deze hoofdstukken betrekking heeft inderdaad op het nieuwe verbond in het algemeen. En eventueel op het Messiaanse Rijk. Dat kan niet missen, het is gewoon één betoog. Zo wordt het ook in het algemeen gezien. Maar dan moet men ook consequent zijn en zeggen, als hier gesproken wordt over het Messiaanse Rijk en dus over de Messias, dan moet ook dit lijden dat hier beschreven wordt, en deze smaadheid, betrekking hebben op de Messias zelf. En dat is het wat de Emmausgangers natuurlijk gemakkelijk hadden kunnen herkennen. Met opzet lees ik het hoofdstuk niet, want dan moet ik bij elk vers stilstaan. Maar dat hier een beschrijving gegeven wordt van het allerdiepste lijden en zelfs van de dood, mogen in ieder geval blijken uiteindelijk uit vers 9 van Jesaja 53. Want daar staat, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Betekent toch in elk geval dat degene wiens lijden hier beschreven wordt, aan dat lijden inderdaad is overleden, dan wel zou overlijden. En dus gaat het inderdaad niet alleen over lijden en verwerping die daarna verandert en omgezet wordt in heerlijkheid, maar het gaat wel degelijk over een lijden dat eindigt in de dood. En daarna is er kennelijk sprake van opstanding uit de dood. Zo zit dat, en dat is wat Petrus natuurlijk ook zei in 1 Petrus 1. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar dat het lijden eindigt in de dood, dat staat er hier dus expliciet in dit hoofdstuk ook in. Maar ik heb er nog een paar voor u, dus ik laat dit gauw weer schieten. Een heel duidelijke lijkt mij ook te zijn die van Daniël. Hoofdstuk 9. De bekende profetie van de 70 weken van Daniël. Waar immers de vraag is in Daniël, ik zeg het altijd als ik ook maar iets uit Daniël moet bespreken. In Daniël is namelijk de vraag hoe het nou zit met het koninkrijk van David. Want Daniël 1 begint met de vermelding van dat Nebukadnezar Jeruzalem had ingenomen. En bij die gelegenheid zijn eigen koning over het Joodse volk had gesteld. Dat was dan nog iemand uit het huis van David overigens. Maar het was in ieder geval geen zelfstandig koninkrijk meer toen. En in de daaropvolgende jaren, en dat is dus nog in de jongelingsjaren feitelijk van Daniël, werd Jeruzalem nogmaals veroverd, werd het hele volk en niet alleen maar die enkelingen in ballingschap gebracht. En nog later werd heel Jeruzalem verwoest. En in het boek Daniël wordt dus de vraag gesteld, kennelijk door Daniël zelf in de eerste plaats, hoe dat nou zit met het huis van David, want er zou toch iemand uit David een eeuwig koninkrijk ontvangen. En aan Daniël wordt dan omstandig en dus uitgebreid geopenbaard hoe dat zit. Namelijk dat voordat het zover is allerlei wat wij noemen wereldrijken zouden passeren, rijken heette het hier gewoon, koninkrijken zouden passeren van verschillende aard, en daarna pas zou uiteindelijk de Messias verschijnen, die dan deze koninkrijken aan zich zou onderwerpen, dan wel teniet zou doen, want daar komt het tot neer. Ik refereer maar even aan Daniël 2, dat is dus helemaal ook aan het begin van het boek. Iedereen kent die profetie uit de droom van Nebukadnezar immers, een beeld voorstellende enige wereldrijken achtereenvolgens, waarna vervolgens een steen zonder handen afgehouwen niet alleen de tenen van het beeld zou vernietigen en vermalen, maar zelfs heel het beeld, al die koninkrijken dus. En als verklaring daarbij wordt gegeven, met betrekking tot die steen waardoor het gebeurt, wordt gezegd, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Waarmee dus aangegeven wordt dat na het passeren van een bepaalde reeks van wereldrijken, het koninkrijk over alle volken der aarde, en dus het wereldrijk als zodanig, gegeven zou worden aan geen ander volk. Dat moet dan Israël zijn, maar daarmee wordt het uiteraard gegeven aan de Messias. Dat lijkt me ook duidelijk. In latere hoofdstukken blijkt het ook zo te zijn, want daar heet die koning die de koninkrijken der aarde zal onderwerpen, die heet daar gewoon de zoon des mensen. De term wordt zelfs letterlijk gebruikt in Daniël 7. En dat dat de Messias is, dat wisten de Joden in de dagen van de Emmausgangers. Dat de zoon des mensen een titel is, en zelfs een van de hoogste titels van de Messias, dat is hun bekend. Dat zeggen zij in Johannes 12 ook, hè? Want dan zeggen ze, wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias, de Christus, als hij komt, dat hij in de eeuwigheid zal blijven. Maar deze zegt dat hij weggaat. Wie is deze zoon des mensen? Vragen ze dan. Waarmee ze dus zeggen, zoon des mensen is een van de titels van de Messias. Ik kan het niet missen. Maar hij is ontleend, in dat verband ontleend inderdaad aan Daniël hoofdstuk 7. Wat het Oude Testament betreft, althans. In het Nieuwe Testament gebruikt de Heer Jezus de titel natuurlijk uitgebreid voor zichzelf. Maar dat gezegd zijnde komen wij in Daniël hoofdstuk 9, waarin sprake is van de komst van dat laatste koninkrijk, en waarin dus gesproken wordt over het uiteindelijke herstel van geen ander volk dan Israël, het Joodse volk trouwens in de eerste plaats. Uw volk en uw heilige stad, dat is Daniël 9 vers 24, waar de tijd gemeten wordt en waar gezegd wordt, 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat is dus het Joodse volk, want het is het volk van Daniël, en over uw heilige stad, dat is uiteraard Jeruzalem, om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen. Dat betekent trouwens in de praktijk dat die vervuld zou zijn, hoor, overigens. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. En het leidt geen twijfel als het gaat om verlossing voor Israël, voor het volk van Daniël, na verloop van tijd, als het gaat om zonden die weggedaan worden, als het gaat om eeuwige gerechtigheid die aangebracht wordt, dan gaat het uiteraard over het beloofde eeuwige Messiaanse Rijk dat zou aanbreken. En als er staat dat het is om de heiligheid der heiligheden te zalven, dan zou men die woorden rustig met hoofdletters mogen schrijven, want het zal duidelijk zijn dat er maar één is die gezalfd wordt. Eén is die heilige der heiligen is, namelijk Christus zelf, de Messias dus. Over hem gaat het. En daarna komt er een toelichting. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dat wil zeggen vanaf dat er een wet uitgevaardigd wordt, een decreet of een koninklijk besluit of hoe zo'n ding maar heet. Van de uitgang des woords, de uitgave van een bepaalde schrift, een bepaalde verbond, overeenkomst. Om te doen wederkeren, om te laten terugkeren dus. En om Jeruzalem te bouwen, dat wil zeggen dat de tijd gemeten wordt vanaf dat Joden in de ballingschap toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem, maar ook om de stad te bouwen, om Jeruzalem te herstellen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Ik tel het vaak op en het is niet overbodig, heb ik wel eens gemerkt om dat te doen. Dat zijn dus samen 69 weken. Dat wil zeggen 69 maal 7 jaar is 483 jaar. Laat maar zitten, want daar gaat het nou verder niet om. Waar het om gaat, is dat als je het uitrekent, kom je in ieder geval terecht in de dagen van de Heer Jezus. En als je het goed uitrekent, ik heb het meerdere keren gedaan, zelfs op basis van verschillende gegevens, afhankelijk van wat men voorstaat, komt men niettemin toch uit bij de intocht in Jeruzalem. Ook als je van verschillende jaren uitgaat, althans redelijk geaccepteerde jaren. Dieper ga ik daar niet op in. Maar je komt uit bij het leven van de Heer Jezus. In elk geval, aan het eind daarvan, en officieel zelfs bij de intocht in Jeruzalem. Maar dan staat er, zijn 69 weken, en die zijn dan tot op Messias de Vorst. En dan vers 26, en na die 62 weken, dat wil zeggen na 69 weken, daar heb ik altijd ruzie over. Het zal u gedacht zijn hoeveel mensen daar altijd moeilijk over doen, omdat ze dat niet begrijpen. Die zeggen, er staat 62, dat is toch geen 69. Die zeggen, ja, na 62 is ook na 69, want er gingen 7 aan die 62 vooraf. Die heb je toch, hè? Je hebt eerst 7, dan 62, en na 62 is dus hetzelfde als na 69. Goed. Na 69 weken, dan heb je er nog één over, hè? Want het zou zijn 70 weken, vers 24. Na 69 weken zal de Messias afgesneden worden. Dat is de vertaling die het meest letterlijk is, denk ik. Dat is altijd moeilijk, want een woord vertalen zonder enige context, dat is eigenlijk helemaal niet mogelijk, zeg ik altijd. En de context is hier wat moeilijk, is hier slecht te begrijpen. Maar vandaar dat de vertalers hebben vertaald met uitgeroeid, want ze hebben begrepen dat het ging over de dood van de Heer Jezus. En dus hebben ze vertaald met uitgeroeid. Ik moet daar aan toevoegen dat je dat niet als argument kunt gebruiken tegen de Emmausgangers. Want in het Hebreeuws staat er niet uitgeroeid, maar gewoon afgesneden. En dat kan. De vraag is maar waarvan afgesneden dan? En in het licht van wat we inmiddels gezien hebben, zeker in het licht van de diverse psalmen, is duidelijk dat het wel degelijk van doen heeft, dus met zijn dood. Als je dat allemaal gewoon naast elkaar legt, en dat is wat studie, namelijk onderzoek der schriften, altijd inhoudt, studie van welk onderwerp, ook in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel, houdt altijd in dat men de feiten, dat wat men vindt, naast elkaar legt en met elkaar vergelijkt. En conclusies trekt op basis van zoveel mogelijk gegevens die men heeft. Trekt men conclusies op te weinig gegevens, dan komt men gegarandeerd scheef uit. Verkeerd uit dus. Maar men zou het naast elkaar leggen. En dan betekent de Messias zal afgesneden worden, gewoon hij zal sterven. Daar heb ik niet de minste moeite mee. Men kan hooguit zeggen, nou dat is niet wat het woord per definitie betekent. Dan zeg ik, nee, dat kan zijn. Maar het is wel wat binnen de betekenis van het woord past. En zeker wanneer men context daarbij legt. Maar waar het over gaat, dat moet ook duidelijk zijn. Er staat, hij zal afgesneden worden. En dan staat er, en hij zal niet hebben. Helaas vertaald met, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Het probleem is altijd, als de vertalers bij dat uitroeien al een beetje breed in één richting gaan vertalen, dan zijn ze al een beetje scheve weg ingeslagen. En in de volgende uitdrukking gingen ze dus nog verder door te vertalen met maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ze bedoelen te zeggen, hij zou sterven, maar niet voor zichzelf, maar voor ons. Of voor de zonden der wereld of zoiets. En ik wil niet ontkennen dat dat zo is, maar ik ontken wel dat dat er staat. Er staat, de Messias zal afgesneden worden. En, want maar is gewoon het woord en. En hij zal niet hebben. En de enige vraag die je dan zou moeten stellen is, wat zal hij dan niet hebben? En het gek is, de moeilijkheid is alleen dat je tot die vraag moet komen. Als je hem een keer stelt, is het antwoord al gegeven. Wat zal hij niet hebben? Als het 70 weken zijn tot het koninkrijk, en na 69 is de Messias daar en hij wordt afgesneden, wat krijgt hij dan niet? Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet, uiteraard. Want daar ging het toch over? Er zit niks anders op, dat is wat het is. Want in plaats daarvan, er wordt meteen bevestigd hoor, staat er gewoon achter. Er staat, en een volk van een vorst die komen zal, of van de vorst die komen zal, een volk des vorsten het wel komen zal de stad en het heiligdom verderven. Met andere woorden, de Messias komt, want staat letterlijk in vers 26, maar in plaats dat hij koning wordt, komt er een volk en een andere vorst, en die zullen de stad Jeruzalem verwoesten. Dan gaat er toch iets mis. En nou even weer naar de Emmausgangers. Wat wisten zij? Wat dachten zij? Nou, zij dachten dat hij was, Jezus, dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat hij dus de Messias zou zijn. En toen ineens ging er wat mis. En toen, ja, toen wisten ze het niet meer. Maar ja, in het licht van zo'n schriftgedeelte is dat toch niet zo moeilijk. Dat is precies wat aangekondigd wordt. De komst van de Messias, maar niettemin niet de komst van zijn koninkrijk. Dat is wat hier gezegd wordt. Wel de Messias, maar in plaats daarvan komt een ander volk, een vijandig volk kennelijk, en het zou uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem. En die conclusie is des te makkelijker als wij ons realiseren dat de Heer Jezus vlak voor zijn dood, dat wil zeggen in de dagen voor zijn dood, in diezelfde week, in wat wij de Lijdensweek noemen, vanaf Palmpasen zal ik maar zeggen tot aan Goede Vrijdag, heeft hij elke avond gesproken over de dingen die geschieden moesten, en daarin heeft hij uitgebreid de tweevoudige zelfs verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. Namelijk de verwoesting in het jaar 70 van onze jaartelling, officieel dan, hè, onder de Romeinen. Maar ook de verwoesting zoals die zou plaatsvinden volgens Daniel 9, namelijk die aan het einde van de 70ste week van Daniel. Uitgebreid, want hij sprak over, in Matthäus 24, over de gruwel der verwoesting, waarvan Daniel, de profeet, gesproken had, die zou opgericht worden in de heilige plaats, enzovoorts. Dan begint de grote verdrukking, dus dan moet je zien dat je het land uitkomt, want het zal leiden tot het definitieve ondergang van Jeruzalem. En daarna komt de Messias. Dat is ook snel gezegd, maar het staat echt allemaal net zo concreet als ik het nu zeg, letterlijk in Matthäus 24 en 25. Met andere woorden, dat wisten de hemelaarsgangers ook. Dat was toch verteld? Zie. En wat hier dus beschreven wordt in Daniel 9, is weliswaar de komst van de Messias, maar ook dat weliswaar de Messias zou komen, maar dat zijn koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Dat is dan meteen een antwoord aan de discipelen met hun vraag in Handelingen 1. Dat is dan een dag of 50 later, zal ik maar zeggen. Ja, precies. 40 dagen later, sorry. Dat ze zeiden, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Als je de vraag letterlijk neemt, is het antwoord nee. En als je hem iets ruimer neemt, dan is het antwoord, nou ja, en dat antwoord krijgen ze dus ook. Nou ja, het is wat gecompliceerder. Maar letterlijk aan Israël oprichten, nee. En dat verklaart ook waarom dat aarzelende antwoord daar komt. De vraag is ook maar of de discipelen echt letterlijk bedoeld hebben wat ze vroegen. En de vraag is ook of de Heer wel op zo'n letterlijke vraag antwoord wilde geven. En wat zei hij dus? Hij zei nou, in elk geval, je zult de Heilige Geest ontvangen en je zult mijn getuige zijn. Dus wat je zelf betreft, weet je nu hoe het verder gaan zal. En dat het iets met het koninkrijk van doen heeft, ja, dat is duidelijk. Want ook als het koninkrijk terstond zou aanbreken, stel dat dat zou gebeuren, dan ook zouden zij de Heilige Geest ontvangen en zijn getuigen zijn, beginnende bij Judea, Samaria aan het einde der aarde. En dat zei de Heer, dat gaat in ieder geval gebeuren. En met koninkrijk zat, liet hij maar even in het midden. Maar Daniel 9 is daar duidelijk genoeg over. En heb ik het niet eens over de lange onderbreking die ertussen zou zitten. Hè? De tijd tussen de 69ste en de 70ste week. Dat hoeft niet eens. Wat er staat is, na 69 weken is daar Messias, de Christus dus, de gezalfde, de vorst, de kroonprins, degene die een koninkrijk zou moeten krijgen. Maar hij wordt afgesneden en zal geen koninkrijk hebben. En de gedachte dat hij na 7 jaar alsnog zijn koninkrijk zou hebben, dat wil zeggen na nog 1 week, de 70ste week, dat lijkt me ook niet voor de hand te liggen, omdat uitgebreid besproken wordt dat een ander volk zou komen, een andere vorst, en die zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met de overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En ik krijg dat niet in 1 periode van 7 jaar geperst, sowieso niet. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Zie? En als die Emmausgangers dan al meemaken het lijden en de dood van de Heer Jezus, moet toch duidelijk zijn hoe het zit. Namelijk dat die verlossing van Israël althans voorlopig niet komt. Nou, dat is Daniel 9. Daar laat ik hem bij, want ik heb natuurlijk steeds minder tijd. Ik moet dringend dan nog even naar Zacharia. Dat ligt ook het meest voor de hand. Omdat Zacharia een van de 3 profeten is van na de ballingschap. Dat wil zeggen, er waren 3 profeten na de ballingschap. Ze waren tijdgenoten van elkaar bovendien. En zij geven als het ware het laatste woord van God met betrekking tot de oud-testamentische tijd. Daarna verscheen de Heer Jezus zelf, of eerst Johannes de Doper dan. En dat was na terugkeer uit Babylonische ballingschap en dat soort dingen meer. En dat wil zeggen, het volgende punt op de agenda is nu echt de komst van de Messias zelf. Al zal het dan nog pak een beetje 400 jaar duren. Maar in die tussentijd komen er geen profeten meer. En in Zacharia 9 lezen we dan de vreemde uitdrukking eerst. Vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, zal tot u komen, betekent dat. Rechtvaardig en hij is eiland, verlosser. Eigenlijk staat daar de naam van Jezus, min of meer. Vertaald met heiland, redder. Maar er staat redding, of gewoon heil. En dat is de naam van Jezus, Jehoshua, Jehovah is heil. Dat woord staat er. Het is een zinspeling op de naam van Jezus, vergis u niet. En die zou de emmersgangers toch niet moeten ontgaan. Voor de lui die Hebreeuws lezen, toch? Ze kennen immers de Heer Jezus, ze kennen zijn naam. En ze waren erbij, bij wijze van spreken, of anders hebben ze het gehoord, maar ze waren erbij, neem ik aan, bij de intocht in Jeruzalem, toen deze profetie zijn toepassing kreeg. Nou ja, een toepassing, maar daar gaat het maar om. Het verband moet gelegd zijn. Zie, uw koning zal u komen. Zij geloofden dat hij Israël verlossen zou. Zij kenden zijn naam. Hier staat, hij is heiland. Hij is arm en rijdend op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. Maar lees eens verder. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden. En hij zal de heidenen vrede spreken. Maar dat veronderstelt toch, als de Messias komt, is het in een tijd van oorlog. En dat was het toen nog niet eens. Met andere woorden, er zit nog wat vast aan deze profetie. En het meest opmerkelijke ervan is dat hij kwam inderdaad arm en rijdend op een ezel. In plaats van dat hij kwam, moet ik even snel zoeken, in plaats van dat hij kwam op het paard zijner majesteit. Ik kon de uitdrukking zo gauw niet vinden. Maar ik dacht dat in het volgende hoofdstuk stond, in hoofdstuk 10. Maar goed, het doet nog weinig ter zake. Maar het gaat om iemand die wel koning zou zijn. Maar hij komt inderdaad in vernedering. En dan verder sla ik even een bladzijde om. Waar ik terechtkom in Zacharia hoofdstuk 12. Waar dan de belofte is van uitstorting van de Heilige Geest. Of hoe het maar heet mag. Vers 10. Doch over het huis Davids. Daar heb je het huis Davids, hè? Het huis van de Messias. De verlosser van Israël. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En als dit over de Messias gaat en de Emmausgangers dachten, dit is de Messias. En dat zeggen ze. Dan moeten ze toch niet verbaasd zijn meer nu, na de kruising van de Heer Jezus, in het licht van dit soort uitspraken. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij hebben mijn handen en voeten doorstoken, doorgraven, staat er dan in Psalm 22. Ik kan het niet wissen. Hier gaat het dus over de opgewekte Messias, die aan de zijnen, aan Israël zo je wilt, zal verschijnen. Ja, hoe, waar en wanneer precies doet nou weinig de zaak. Het gaat er maar om dat dus het lijden en de dood van de Heer Jezus volkomen past in wat de profeten gezegd hebben. Maar hij zou opstaan. En dus, zij zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En de Emmausgangers moeten eruit begrepen hebben dat het gaat om de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht. Ik kan dat nou niet uitleggen, maar dat zit nog eenmaal in de betekenis van dat woord. Bovendien, dat woord enige is hetzelfde als het woord eenzame, dat we zojuist lazen in Psalm 22. Red mijn eenzame van de hoornen des eenhoorns. Dus we wijzen naar eerstgeboorterecht. Nou goed. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Wat was er dan met die eerstgeborene? Die enige zoon. Wel, hij was niet alleen doorstoken, hij was overleden. En vandaar dat men rouwklaagt. Vers 11. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht in het bijzonder, het geslacht het huis van David bijzonder en zo verder. Maar in ieder geval, men zou rouwklagen. Waarom? omdat hij gestorven was. En wel door de hand van zijn eigen volk, uiteraard. Want dat volk wordt hier beschreven. Zij hebben hem doorstoken en als ze hem laten zien, zullen ze over hem rouwklagen. En het kan echt alleen maar over de Messias gaan, dat kan je missen. Maar dit zijn niet de populaire schriftgedeelden natuurlijk. Wel onder christenen wellicht, maar onder de joden uiteraard niet. Zij waren traag om dit soort schriftgedeelten te geloven. En er is er één, die kan ik dan nog net noemen, die gaat nog een hele stap verder. Dat is die van Zacharië 13, overigens. Die uitspraak over dat al die geslachten zouden rouwklagen, werd ook door de Heer Jezus geciteerd, vlak voordat hij leed en stierf, in diezelfde week, namelijk in Matthäus 24 en 25, waar hij Daniël citeerde en waarin hij uiteindelijk aankondigde, na de 70ste week kennelijk, de verschijning in heerlijkheid van de Messias. En dan staat er ook bij dat alle geslachten des lands over hem zouden rouwklagen als over een eerstgeborene. Dat wil zeggen, de Heer had nog voldoende hints gegeven naar deze schriftplaatsen die ik u dan net voorlees. Hij had ze aangehaald. Als ze bestudeerd hadden, dat hebben ze ongetwijfeld niet gedaan, als ze bestudeerd hadden, hadden ze begrepen hoe dat verder zou gaan. Nou, in ieder geval hebben we daarna nog in hoofdstuk 13 de uitspraken over de komst van een definitieve herder. Er staat ook boven de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Vers 1, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem en zo verder. Wordt het aanbreken van het nieuwe verbond beschreven. Maar daarna wordt gesproken over een profeet die doorstoken werd door zijn eigen familie. Dat is vers 3, waar dat staat. Ja, ik heb nou helemaal geen tijd meer, dus nou gaat het zo snel. Dat is in vers 3. Maar daarna komen ze hem tegen weer en vragen zij in vers 6, wat zijn deze wonden in uw handen? En dan zal hij zeggen, het zijn die wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En in dat verband wordt dan gesproken over het verstrooien van de schapen, maar daarna toch over het feit dat hij zijn hand tot de kleinen zal wenden en dus een overblijfsel zal verzamelen enzovoort. Dat is inderdaad de verzameling van de gemeente, in ieder geval in onze dagen. En daarna volgt natuurlijk in hoofdstuk 14... de profetie over de wederkomst, wat wij de wederkomst noemen van de Messias, die zal verschijnen zomaar ergens en hij zal ineens zijn voet zetten op de Olijfberg en waar hij vandaan komt. Wel, de Joden zeiden, als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. Zeggen ze het Johannes.